Goedenavond, broeders en zusters. Het is weer genoeg om hier weer te mogen zijn. Het was weer even zoeken, maar we zijn er. Zijn er mensen die hier nu allemaal zitten, hebben de vorige keer ook een beetje mijn eerste verhaal gehoord, of niet? Ja? Nou, ik heb heel kort, maar dan echt een 5 minuten dat ik nog eventjes dan dat de revue laat passeren. Vanavond hebben we best wel een beetje een moeilijk onderwerp, hè? Sleutelen aan het bewustzijn. Tegenwoordig is een item ook om te kijken wat is waarheid, wat is realiteit. Zeker in een virtuele tijdperk waarin we leven. Hè? En je zult zien dat dat ook in de gezondheidszorg binnengedrongen is. Maar de vorige keer heb ik heel kort geschetst dat als je Bijbels geneeswijzers wilt toetsen, dat je dan ook meer uit moet gaan van het denken van een bepaalde methode. Van het mensbeeld wat ze hebben, van het godsbeeld wat ze hebben. Misschien ook het wereldbeeld. Als je aan de ene kant in de Bijbel heel goed in die begrippen thuis bent. Hè, dat je zegt van nou, ik weet wie de God van de Bijbel is. Ik weet hoe de Bijbel de wereld beschrijft. Ik weet hoe de Bijbel de mens beschrijft. En de mogelijkheden die het evangelie zijn. Als je daar heel goed in zit, nou dan ben je eigenlijk al in staat om heel veel te toetsen in de gezondheidszorg. Want het blijkt vaak dat veel methodes eigenlijk op hele andere denken berusten. En de vorige keer heb ik even heel kort aangestipt, hè, dat er verschillende mensbeelden zijn waar je vanuit kunt gaan en waar je gezondheid kunt zoeken. Ik ben begonnen met het moeilijke woord reductionistische denkbeeld. Dat is het denken dat een mens de gezondheid verdeeld is tussen een lichamelijke en een psychische of geestelijke gezondheid. En vroeger, zeker in het begin van de vorige eeuw, werd dat heel sterk gescheiden. En was het zo dat je had dan of lichamelijke klachten of je had psychische of geestelijke klachten. En voor lichamelijke klachten ging je naar de huisarts en voor die psychische klachten ging je destijds, bij het begin van de psychologie, naar de psycholoog. Of naar de predikant. Dat is een denken, ook in de gezondheidszorg, wat nog steeds functioneert, zou je kunnen zeggen. Ook nu zul je zien dat die specialismes wel zo verdeeld zijn. Hoewel men nu wel steeds meer ook aandacht heeft over het feit dat dingen veel meer met elkaar verbonden zijn. En dat het ook veel meer procesmatig is, een bepaalde ziekte die je kunt krijgen. En ja, ik ben zelf psychosomatisch therapeut. En ik maak eigenlijk al geen verschil meer tussen psychische klacht en een lichamelijke klacht. Omdat, ja, het is maar net welke kant van de medaille je bekijkt. Hè? Als ik een stamp op je voet geef, ik zal die doen. Hè, maar dan heb je een lichamelijke pijn, maar er gebeurt ook iets met je ziel. Hè? Het nadeel van dit denken is dat het enerzijds heeft zich heel erg gespecialiseerd in allerlei specialismes. Maar anderzijds, het kijkt maar naar een klein gedeelte van een mogelijke invalshoek van een ziekte. Op dat denken heeft, dat heb ik de vorige keer, zijn we daar uitgebreid op ingegaan. De New Age denken heeft daarop ingespeeld door een ander mensbeeld. Dat zogenaamde holistische denken. Waarbij men zegt van ja, natuurlijk moet je de gezondheid bekijken in de relaties tussen lichamelijke en psychische oorzaken en invloeden. Ze gaan nog een stapje verder. Ze zeggen, ja, de mens is ook geest. De mens is ook als geest geschapen of ontwikkeld, net hoe zij het willen benoemen. Maar in ieder geval, hij is ook geest. En dus wil je iets over die gezondheid zeggen, dan zul je ook moeten inventariseren, diagnosticeren, hoe die geest eraan toe is. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel een beetje een Bijbels denken. Omdat de Bijbel er ook van uitgaat dat de mens geschapen is naar geest, ziel en lichaam. En dat gezondheid ook alles te maken heeft met onze geestelijke toestand. Nogmaals, gezondheid wordt zelfs in de Bijbel gedefinieerd als zijnde dat je leven hebt. Als je Christus hebt leren kennen, dan ben je levend in je geest. Zo wordt het min of meer aangeduid. Je zou kunnen zeggen, dus daar Nou, daar kunnen wij ons als christenen ook wel in vinden. Het zij dan dat met name dat wereldbeeld, die kosmos en die geestelijke krachten die er in de kosmos zouden zijn, daar denken we wel verschillend over. Want de Bijbel leert heel duidelijk dat er een verschil is tussen de gevallen geestelijke wereld en de engelen van God. En in dit denken is het zo dat, dat alle geestelijke krachten min of meer gelijk zijn en allerlei entiteiten, wezens, geesteswezens, aangeboord kunnen worden, zou je kunnen zeggen. Of daar kun je je mee verbinden om geestelijk jezelf te ontwikkelen en sterk te worden. Dus aan de ene kant geloven wij als christenen ook dat je door de Heilige Geest en door het woord van God ook een sterk geestelijk leven kunt krijgen. Aan de andere kant moet je dingen wel heel erg toetsen, zegt de Bijbel. Je moet geesten toetsen of ze inderdaad vanuit God zijn. En ook in het Nieuwe Testament komt dat op verschillende plaatsen naar voren. Ik heb daar de vorige keer ook een aantal teksten van gelezen. Dit denken gaat ervan uit dat we allemaal een stukje God in ons hebben, wat we moeten verwezenlijken, moeten we iets mee doen met die geestelijke krachten die om ons heen zijn. Die moeten we kunnen manipuleren door middel bijvoorbeeld van acupunctuur of door middel van meditatie of wat dan ook. Om onszelf tot een hoger bewustzijn, tot een hogere Godzijn op te werken. De Bijbel is heel drastisch. Die zegt in de Romeinen, er is niets wat goeds in die mens is. Die mens die moet de dood in en er moet een nieuwe mens opstaan. Die gaat niet uit van de oude krachten van de mens. Maar door het evangelie van Jezus weten we dat die oude mens, als je in hem gelooft, ook medegekruisigd is. En dat je in de nieuwheid des levens opstaat en met nieuwe mogelijkheden. Maar dat is een hele andere visie dan deze methodes hebben. Namelijk om je geestelijk leven op een of andere manier te stimuleren door allerlei dingen die je moet doen. En we hebben de vorige keer daar een aantal voorbeelden van gegeven. In de yoga, in de moderne yoga. We hebben gezien ook de acupunctuur. En heel veel ook hindoeïstische principes, de Ayurveda. Collega Ruud van de Ven heeft hier ook al wat over verteld, geloof ik. Dat laten we even achter ons. We gaan nu naar een misschien nog wat ingewikkelder onderwerp, wat ik al zei. Omdat een heel nieuwe visie de laatste 30, 40 jaar is. Dat men zegt van, je moet eens een keer ophouden om over de waarheid te spreken, want de waarheid die is er niet. En wie ben jij als mens om zomaar waarheid te kunnen spreken? Dat is toch aan alle eeuwen bewezen door alle wereldgodsdiensten dat de waarheid maar heel relatief is. En dat het meer een soort perceptie van de waarheid is, van wat jij onder de waarheid verstaat. En dat is natuurlijk zeg maar de vijand, zou ik zeggen, van een bijbelsdenken. De Bijbel heeft de pretentie dat het waarheid is. En dat elk woord ook geïnspireerd is door de Heilige Geest. En ga je dat aanvallen, ga je dat op een of andere manier onderwaarderen, dan laat je zeg maar ruimte voor een hele andere geest die de Bijbel op een hele andere manier interpreteert. Moeten we dan niet voorzichtig zijn met onze interpretaties over de Bijbel? Ja, natuurlijk. We moeten elkaar aanscherpen, staat er in de Bijbel. We moeten leren. We moeten dingen toetsen, we moeten fijngevoeliger worden in de Filippense brief. Om te kijken wat de epignosis, wordt het in de Filippense brief door Paulus benoemd, de hogere kennis van God. Dat is een zoektocht vaak ook. Maar het centrum is inderdaad de Bijbel. Dat mensbeeld waar we het vanavond over hebben, dat is een, wat ik dan noem, een virtueel of postmodern mensbeeld. Dat betekent dat het dus niet per se op waarheid hoeft te berusten, maar dat je kunt zeggen, nou, als dat voor jou de waarheid is, nou, dan laten we daar maar van uitgaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een christen psychiater of psycholoog, niet christen psycholoog, zegt van, ja, jij gelooft in Christus? Nou, laten we dan maar van hem uitgaan als een soort innerlijke gids. En dan kan je bijvoorbeeld door middel van meditatie of allerlei hypnotische methodes, zou je die gids kunnen raadplegen. Maar u begrijpt wel dat in de Bijbel worden waar restricties gesteld, zeg maar, aan wat Christus ons ook leert. En er zijn duidelijke paden. Nou, hier staan een heleboel namen. Postmoderne, dat is dus wat ik een beetje net zei, dat je er maar vanuit moet gaan dat er eigenlijk geen waarheid bestaat. En daarom is het christelijk denken ook altijd zo, wordt zo vaak zo bestreden, omdat dat de arrogantie heeft, omdat dat wel waarheid heeft en alleen de waarheid heeft. Nogmaals, als christenen moeten we voorzichtig zijn met de interpretaties daarvan. Maar dat neemt niet weg dat we geloven dat de Bijbel inderdaad de enige waarheid is. En dat Christus de enige weg naar het leven is. En het leven zelf is. Dat virtuele, dat houdt in. Ik heb de vorige keer een voorbeeld van de yoga genoemd. Waarbij het ging over visualisatie. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dat je jezelf dingen in kunt beelden. En dat je dingen ten aanzijn kunt roepen. Je kunt je eigen werkelijkheid scheppen. Als jij graag de positie van je baas op je werk wil hebben, dan moet je dat maar op allerlei manieren heel levendig voorstellen. En heel vaak herhalen. En dan komt er een soort kracht vrij, denkt men, waarbij je dan uiteindelijk je doel zult bereiken. Heel sterk gaat het uit van de psychische kracht van de mens. Van de psychische mogelijkheden van de mens. Die zijn zeker niet gering, maar niet te vergelijken met de krachten die een mens kan ontwikkelen als hij God leert kennen. Nou, er worden een heleboel technieken genoemd die misschien u niet altijd zo herkent als zijnde een methode in de gezondheidszorg die u veel tegenkomt. Maar hier zijn veel wat we noemen onderdelen, tools, gereedschappen. Gereedschappen uit hele occulte denkwijzes die uit die methodes genomen zijn en die als het ware in de reguliere geneeskunde ook ingepast worden. Het zijn allemaal ook zaken die, en zo, daarom heet deze lezing ook sleutelen aan het bewustzijn, die het bewustzijn aangaan. Men probeert je bewustzijn op een of andere manier te manipuleren, waardoor je tot een hoger bewustzijn zou kunnen komen. En eigenlijk ook tot mogelijk zelfs een goddelijk bewustzijn, zoals men dat leert. Men zegt eigenlijk van, ja, de normale denken van de plussen en minnen, wat veel mensen doen, dat moet je niet doen. Je moet alle grenzen moet je loslaten en je moet je helemaal openzetten, op je intuïtie alleen afgaan. En dan zul je tot een hoger bewustzijn komen. En deze technieken, inderdaad, die beloven dat ook allemaal. Maya betekent schijn in het leven. In hindoeïsme is dat ook een begrip. Alles in het leven is maar schijn. Het is geen werkelijkheid. Je kunt zweven, dat is een vorm van mediteren. Visualisatie, dat is dus heel sterk iets wensen, wat ik net zei, en het gaat uit van het principe, jij bent God, je hebt een stukje God in je. Dus als jij nu heel sterk de dingen wenst, net zoals God sprak en het was, kun jij ook door middel van beelden heel sterk naar voren te halen, of op een manier ook te verwoorden, eindeloos kun je je doel bereiken. Hypnose, daar kom ik zo uitgebreid op terug. Daar zijn allerlei vormen van. Veel mensen denken dat hypnose alleen maar is als je helemaal buiten bewustzijn bent. En dan eigenlijk geen enkel contact meer met de wereld hebt. Maar er zijn allerlei soorten van hypnose. Ook auto-hypnose, waarbij je jezelf in hypnose stand brengt. Waarbij de nadelen en de kritiek die we als christen hebben op de hypnose nog steeds heel erg aan de orde zijn, ook bij die methodes waarbij je dan niet helemaal buiten bewustzijn bent, maar waarbij je in ieder geval je denken op allerlei manieren geremd wordt. Goed, of ontmanteld wordt, kan ik beter zeggen. Daar kom ik zo op terug. Perceptie, ik zei het al, het is een kwestie van perceptie. Geleide fantasie. Ik heb u vorige keer verteld zelfs ook in het onderwijs gebruik gemaakt wordt van methodes waarbij kinderen bijvoorbeeld in een hele andere realiteit gebracht worden. Het is een vorm van hypnose, maar dat gaat heel geleidelijk. Weet u nog van het eiland, van degenen die er waren en die dan ontmoetingen kregen met dieren die dan geesten bleken te zijn. Wat in feite geleerd wordt bij dat soort van geleide fantasie is dat je uit je lichaam moet treden. Als je uit je lichaam treedt, dan kom je tot een hoger bewustzijn. In de Bijbel is de mens als geest, ziel en lichaam verbonden, aan elkaar verbonden. Als je dat gaat verbreken, en al deze methodes proberen dat, dan probeer je eigenlijk de scheppingsorde van God te verbreken. Je probeert het lichaam en de geest van de mens te scheiden. Je probeert de ziel en het lichaam van de mens te scheiden. En alle technieken komen daar vaak op neer. Waarom? Nou, omdat je dan inderdaad ook ontvankelijker wordt voor de geestelijke wereld. Als je buiten je lichaam treedt, op een of andere manier, door technieken, dan ben je inderdaad meer ontvankelijk voor die geestelijke wereld, omdat de normale beschermingsmechanismes, die zelfs na de zondeval nog van kracht waren voor een deel, afgebroken zijn. En er zijn ook talloze voorbeelden van mensen die, zeg maar, die scheiding proberen te maken, die allerlei ontmoetingen hebben met geesten. En dat gebeurt bij de yoga bijvoorbeeld, heb ik dat vorige keer verteld. Dat als je je lichaam in zodanige knoop brengt en dan op een manier gaat mediteren, dan zie je ook weer dat niet het doel is lichamelijke oefeningen, maar het doel is om lichaam en geest te scheiden. Dat kun je ook aan het linkerrijtje doen. Drugs hebben in feite ook, eigenlijk ook die werking, dat je dat je niet meer in de normale realiteit van de dingen staat. Dan moet ik nog even zeggen, de realiteit, dat is ook een filosofisch onderwerp misschien, maar de realiteit wordt vooral bepaald door het feit dat je contact hebt met je lichaam. Dat ik hier nu zit of sta en ik zie hier een heleboel mensen, ik zie allerlei kleuren, ik hoor mezelf spreken, ik hoor wat geluiden. Het feit dat al die zintuigelijke input in mijn hersenen komt, betekent dat ik contact heb met de realiteit. Als ik al die zintuigelijke dingen af ga breken, door bijvoorbeeld me steeds op één ding te concentreren en steeds proberen mijn geest op allerlei manieren te ontladen, zal ik steeds minder contact krijgen met die realiteit. Het gaat heel ver, maar er zijn zelfs mensen die dat willen bereiken door in een tank te gaan liggen met vloeistof, waarbij de zwaartekracht ook niet meer te voelen is. En dan, zwaartekracht is ook een belangrijk gegeven om de realiteit van het hier en nu te ervaren. En dan soms ook nog met allerlei computerprogramma's voor hun ogen en hun oren. En je zit dan in een totale andere realiteit. Met alle gevolgen van dien. Want nogmaals, aan dat linker rijtje zult u wel zien dat dat inderdaad middelen zijn die, wat ze dan noemen, geestverruimend zijn, maar die inderdaad die verbondenheid tussen lichaam en ziel en geest afbreken. Shamanisme, dat is ook eigenlijk weer heel actueel. Dat zou je kunnen zeggen, zijn de priesters die in de donkere oerwouden van Afrika en van Zuid-Amerika allerlei rituelen doen. En daarbij hun geesten aanroepen en eigenlijk ook in een soort trance terechtkomen. En dat gebruik ik ook vaak van allerlei paddenstoelen en zaken die hier in het Westen ook langzamerhand gemeengoed geworden zijn. Dus allerlei rituelen, waarbij als je die rituelen maar heel vaak doet, dan kom je vanzelf steeds makkelijker in zo'n irrealiteit terecht. waarbij je nogmaals ontvankelijk bent in die geestelijke wereld. Hekserijen. Nou, we zullen zien als je heel ver gaat in het feit dat je denkt dat je mensen op afstand kunt beïnvloeden op allerlei manieren. Of dat je bepaalde kennis kunt ontlenen uit geestelijke ervaringen die je hebt. Dan kom je al heel dicht bij wat de heksen eigenlijk ook doen. Namelijk contact maken met de geesteswereld. En denken dat ze zelf die geesteswereld op allerlei manieren kunnen manipuleren. Een tovenaar in de Bijbel, die overigens ook in het Nieuwe Testament voorkomt, dat is iemand die gelooft dat hij de geestelijke wereld kan manipuleren. En in het begin zal de geestelijke wereld hem inderdaad hem of haar die indruk ook geven. Maar al heel snel zal blijken dat er iets anders, een andere persoonlijkheid ook in die man of vrouw komt die zich daarvoor opengesteld heeft. En nou, ik zou dat verhaal van Ruud van der Ven, die hier dan ook nog wel eens komt, dus moeten horen. Die vroeger ook met paranormale zaken bezig geweest is. Die heeft er ook een boek over geschreven. Dat hij eigenlijk ook gedreven werd bijna tot zelfmoord. En nou, daar zou een tal van voorbeelden te noemen. Dus hekserij op afstand, mensen denken te kunnen beïnvloeden. Ook door middel van allerlei geesteskrachten. En vergis u niet, de duivel is een naaper van God. Dat was hij al bij de farao, weet u wel, bij die tekenen die Mozes kon doen. De tegenstander die had ook nog wat middelen voor handen. Bleek niet afdoende te zijn, maar om u een indruk te geven dat het niet allemaal sprookjes zijn waar we het hier over hebben. Het zijn reële geestelijke krachten, ook van de duivel. De duivel is ook iemand die mensen bepaalde krachten kan geven, weliswaar dwingend en ook op een bepaalde manier waarop de mens zelf nauwelijks meer invloed daarop uit kunt oefenen. Maar het is een realiteit. Als er in de 2 Thessalonicense brief staat dat bij de komst van de Heer Jezus, net voor zijn komst, de antichrist komt. En dan staat erbij dat hij bedriegelijke wonderen en tekenen doet. Op een manier die in de geschiedenis zijn weerga niet kent. Dus het zijn niet allemaal zo sprookjes. En mensen die niet geestelijk dingen kunnen scheiden, die zullen allemaal voor gaas gaan. Omdat ze denken dat dat een geweldige godsman moet zijn. Goed. De shamanen, extreme muziek, kan ook leiden tot allerlei geestelijke ervaringen. En ik heb hier gezegd positief denken. Positief denken in de zin van niet van bijbels denken. Maar dat als je maar heel sterk iets zelf wilt en denkt, dat je dat uiteindelijk ook teweeg kunt brengen. Er zijn ook heel veel methodes. En dat moet u natuurlijk niet verwarren met positief denken vanuit de Bijbel. Hè? Want daar kun je natuurlijk ook heel veel vasthouden aan de beloftes van God. En daar is ook veel kracht uit te putten. Goed, dus we praten eigenlijk over een heel breed onderwerp en over, wat ik al zei, over allerlei gereedschappen vanuit occulte methodes tot hekserij toe, die op een zogenaamde positieve manier gebracht worden ook in de gezondheidszorg. Het meest misschien duidelijke voorbeeld is hypnose. Wat is hypnose? Het is een op trans of slaap gelijkende toestand van verlaagd bewustzijn, waardoor het kritische vermogen van het bewustzijn beïnvloed wordt of beheerst wordt door een andere macht of persoon. Dus moet u even goed door laten dringen. Het is dus niet altijd dat een mens helemaal buiten bewustzijn is, maar een toestand van verlaagd bewustzijn, waardoor het kritische vermogen van het bewustzijn beïnvloed wordt of beheerst wordt door een macht of persoon. Hoe wordt dat bereikt, die toestand? Nou, er zijn een aantal technieken voor. Daarnaast wordt het al wat duidelijker. Het zijn vaak hele suggestieve technieken. Daar praat soms iemand op je in. die je langzamerhand in een andere werkelijkheid brengt. Waarbij wat ik al zei, je zintuigelijke waarneming en langzamerhand stuk voor stuk los moet laten. Is vaak ook, hypnose heeft vaak ook iets van leugens en vleierij in zich. En een van de belangrijkste punten is dat iemand die gehypnotiseerd is, daarna vaak niet meer weet, als hij tot bepaalde kennis gekomen is, of hij daar nou wel of niet zelf voor gekozen heeft. Nou, denk ik, ik ben bang dat dat niet lukt. Is er een meneer van de techniek, wie was dat? Was u, geloof ik. Ja. Want ik had ook een filmpje, maar dat lukt waarschijnlijk niet, hè? Ik had een stukje van YouTube. Ik heb het gedownload. Ja, staat op de. Oh, het staat zelfs op de. Oh ja, sorry, het staat op de stick, ja. Nou ja. Techniek. Ja, oké. Okay. Sorry hoor, want het is mijn fout. Dat is niet die fout van die meneer, want ik had het van tevoren eventjes moeten melden. Maar dan zie je een stukje, en ik hoop dat we daar nog aan toekomen, van Rostelli. Misschien nu bekend. Hè? Dat was een hypnotiseur. Die het land afging en hypnose als een soort vermaak ook liet doen. Waarbij hij mensen in hypnose bracht en ze in die hypnose allerlei dingen wijs maakten. Bijvoorbeeld dat ze naakt waren of dat ze verliefd waren op een ander. Of dat ze een hond of een beest waren. En dat was een groot vermaak. En mensen die uit zo'n hypnose kwamen, die waren daarna nog heel duidelijk ook nog door hem te beïnvloeden. Hij hoefde met zijn vingers te knippen of ze waren weer in die hypnose. Dus hier zie je een voorbeeld van iemand die door middel van hypnose macht uitoefent over een ander. Dat is het, ja. En hoe krijgen we dat op de beamer? Het was in feite ook al, je zou kunnen zeggen, mensonterend, hè? Want er werd wel heel veel om gelachen. En misschien, als u het ziet, moet u ook misschien een beetje glimlachen. Maar in feite is het bespottelijk maken van een mens. Hè? Een mens die van iedere waardigheid als het ware zo ontdaan wordt. En een van mijn belangrijkste punten ook bij hypnose is. Ik zei het u al, een van de kenmerken is dat het kritische denken ontmanteld wordt. En je zou kunnen zeggen, als de duivel daar gebruik van maakt, dan maakt hij eigenlijk op een dwingende manier gebruik van iets, door eerst de verdedigingsmechanismes van een mens als het ware te slopen en dan op een of andere manier binnen te komen. Als ik dat vergelijk met hoe God ons beïnvloedt, dan zie je dat God heel veel respect heeft voor onze vrije wil. De vrije wil is heel erg belangrijk. God ging zelfs zo ver dat hij Adam en Eva liet zondigen. Terwijl hij ze duidelijk gewaarschuwd had voor de gevolgen. En ook de Heilige Geest, als die in een mens, in een gelovige mens komt, die dingen aan een mens duidelijk maken. En de mens heeft de keuze om daar wel of niet aan te voldoen. Heel veel respect vanuit Gods kant voor onze vrije wil. Die vrije wil die wordt afgebroken. Die wordt afgebroken bij hypnose en bij al dit soort technieken. Tegenwoordig misschien heeft u dat nooit gehoord, maar er is een ja, daar komt dat. Hij laat ze zien dat ze ridders zijn, geloof ik. En dat ze een zwaard hebben wat ze eigenlijk niet op kunnen tillen. En vergis u niet hoor, het zijn geen domme mensen die gehypnotiseerd worden. Het heeft niks met intelligentie te maken. Het zijn wel mensen die wel meer beïnvloed worden door hypnose. Iedere suggestie die hij doet, die wordt werkelijkheid voor die mensen. Ik snap natuurlijk ook wel dat ik naar de gezondheidszorg wil en waarbij hypnose veel gebruikt wordt en allerlei dingen gesuggereerd wordt in een vorm van verlaagd bewustzijn. Kijk, hij raakt ze even aan. Dat is duidelijk een macht, hè? Een macht die hij uitoefent. Hij heeft ze zelfs citroenen laten eten en ze gesuggereerd dat dat een hele lekkere rijpe mandarijn zou zijn. En de mensen genoten daarvan onder de hypnose. Oké, dat is wel genoeg denk ik. Bedankt. Het is natuurlijk een bijzondere vorm van... Van hypnose, dat ben ik me bewust, maar het geeft wel een indruk van, ook in de wat lagere staten van verlaagd bewustzijn, hoe een mens ontvankelijk kan zijn voor bepaalde dingen die iemand in hypnose erin brengt. Ja. Dit zijn de gevaarlijke uitspraken die ik hier gewoon moet gaan doen. Het is in die zin een normale staat van bewustzijn, volgens mij, dat een mens die verliefd is, in ieder geval kan kiezen wat hij wel of niet doet. Hè? En je kan dan wel helemaal aangetrokken worden door iemand van het andere geslacht. En dat is ook een... Zeg maar een normaal gegeven. Maar je kunt nog wel steeds jezelf blijven. Ja, sommige mensen misschien niet. Maar, ja. Wel een interessante vraag. Ja. Goed, maar nogmaals, mijn punt is dat ik heb zelfs mensen in therapie gehad die zeiden van ja, maar eerst was ik christen, maar nou niet meer hoor. Maar nou geloof ik in reïncarnatie. Want ik ben hypnose gebracht en daar heb ik duidelijk ervaren dat ik ook andere levens had. En dat was zo levensecht voor mij. Dat kan niet anders dan dat ik dat in een vorig leven geweest moet zijn. Zie je dat ook bij de traumabegeleiding, waar ik zelf ook bijna dagelijks mee bezig ben. Hypnose vaak als een instrument gebruikt wordt om mensen de pijn van... Zeg maar de trauma niet te laten voelen. En men gebruikt daarbij vaak methodes waarbij soms zelfs mensen uit hun lichaam moeten treden. Zoals bij sommige vormen van NLP. Of een andere staat in ieder geval uit de tijd zouden moeten stappen. En weer terug in de tijd zouden moeten gaan. En iets met het verleden op een of andere manier zouden moeten doen. Dat lijkt heel veel op gebedspastoraat, wat ik zelf ook doe. Maar er zijn toch wel heel duidelijke verschillen. Het is niet zo dat, dat wij bijvoorbeeld wat wel gedaan wordt, de Heer Jezus oproepen in gebed. En de Heer Jezus allerlei opdrachten geven zouden moeten doen wat hij zou moeten doen in het verleden. Om op die manier zeg maar, het verleden misschien wat acceptabeler te maken voor sommige mensen. Dat lijkt een nobel doel. Maar ik denk niet dat iets is waar God zich op zo'n manier verleent. God kan inderdaad dingen van het verleden openbaar maken. En daar bidden wij soms ook met cliënten om. Maar alles wat daar komt, moet ook heel duidelijk weer getoetst worden. En het manipulatieve, het mensen in hun denken als het ware beïnvloeden, op een manier waar ze zelf niet voor gekozen hebben, ja, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk punt. In de veranderingen in een christen zijn ook vaak door een verandering van denken. Als in de Romeinenbrief staat dat we veranderd moeten worden in ons denken, en dat daardoor ons gedrag en onze gevoelens waarschijnlijk ook anders zullen worden. Dat weet de tegenstander ook. Als je iemand in een heel ander denken brengt, dan maak je een andere persoon van hem. Goed, nou even nog een stapje wat moeilijker. Er is ook een zekere meneer, nice die het deed. Een zekere meneer Jung, een psycholoog die je misschien wel eens van gehoord heeft. En die was ook een aanhanger van heel veel occulte denken. Ja, dankjewel. Heel veel occult denken. En die zei dat de mens een bewuste had en een onderbewuste. En tot zover kan ik nog wel met hem meegaan. Want er zijn heel veel dingen die we in ons leven niet bewust doen. Als ik een kopje koffie drink, dan ga ik niet denken van nou, dan moet ik het een beetje links rechts bijsturen. Er zijn een heleboel dingen die ik uit gewoonte doe. En lopen. Er wordt wel eens gezegd, 90% van alle dingen die we doen, doen we niet bewust. Maar er komt wel heel veel informatie door onze hersenen heen, waardoor we wel kunnen kiezen om bepaalde dingen bewust te worden. Als ik nu zeg van nou, dan kan ik me bewust worden dat ik op mijn linkervoet wat meer steun. Dat was ik me net niet bewust. Maar die informatie die is hier wel voortdurend. Dus je kan daar wel op richten. Dus er is inderdaad een verschil ook tussen het bewuste en het onbewuste. Soms kun je een stuk in de auto rijden. En dan kun je denken, nou kom ik ergens uit. En dat was even niet de bedoeling. Maar dat was wel een rit die ik vaak maak. En dan stop je zelfs voor een stoplicht. En je schakelt. En je doet alle dingen min of meer onbewust. Niet dat ik zo'n rijstijl propageer, maar om aan te geven dat je veel dingen onbewust doet. Maar Jung die ging nog een stukje verder. Die zei van, ja, maar er is daaronder nog een collectief onbewuste. En dat collectieve onbewuste, dat zei hij, dat is de wijsdom van alle mensen die voor jou is. Die is als het ware ook in jouw hersenen ergens opgeslagen. En die kun je op allerlei manieren raadplegen. Hij geloofde dus dat er onder dat gewone onbewuste een laag zou zijn die de mensen op een nog hoger level zou kunnen brengen. En we zouden dat allemaal hebben, alleen we moeten de juiste technieken uitoefenen om tot dat level te komen. En laten dat nou net alle middelen zijn die ik net allemaal genoemd heb, om daar te komen. Met name, er staan er boven ook allerlei vormen van trans, visualisatie, geleide fantasie, zweven enzovoort. En als je dat gaat doen, dan kom je volgens Jung eigenlijk tot veel meer mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, maar ook om hele moeilijke problemen aan te gaan. Goed. Ja.
Er staat ook
VMDR. Ja. Laat ik vooropstellen dat ik weet dat er heel veel christentherapeuten daar niets schuldigs in zien. Maar ik hoor daar zeker niet toe. Ik heb er de vorige keer geloof ik ook iets over gezegd hier. Hè? Maar wat mij, laten we dat maar even simpel houden, in dit verband bijvoorbeeld heel erg, waar ik heel groot vergelijk zie, is bij EMDR, voor de anderen die het nog niet weten, dat is een methode die bij trauma's gebruikt wordt om door middel van allerlei vingerbewegingen, en dat kan soms honderden keren zijn, of geluidssignalen of tikjes op je lichaam, in een andere modus te komen, waardoor je de herinneringen van het trauma wat minder zou kunnen ervaren in het heden. Als ik nu kijk wat het voornaamste middel is, dan is dat toch hoewel de mensen, mijn collega's, sommige collega's dat in ieder geval zullen bestrijden, een vorm van hypnose. In de eerste plaats het focussen op een geluidssignaal of op iets wat je ziet. Of een anker, noemt dat ook wel op een signaal van je lichaam. Daar voortdurend mee bezig zijn. Dat is een vorm al van inductie, zoals wij dat noemen. Je wordt ook steeds een inductie, dus dat is het opvoeren van een bepaalde trance, die wordt ook steeds tot een hoger level gevoerd. Dat zie je bij EMDR ook. Er wordt steeds gevraagd van, hoe is de angst nu? Is die iets minder? Van tevoren werd er ook heel duidelijk gezegd dat dat naar een bepaald doel gestreefd zou worden, namelijk om minder angst te hebben. Bij EMDR is het ook meer dan bij andere methodes nodig dat je er geloof in moet hebben. Dat zullen alle volgelingen van EMDR ook zeggen. Dat is ook al een symptoom waarbij visualisatie, hypnose pas goed op gang komt als je er heel sterk in gelooft. Het zijn nog wat andere technische moeilijkere dingen, daar zal ik er niet mee vermoeien, maar voor mij zijn in ieder geval sowieso, omdat ik natuurlijk wel de afgelopen 30 jaar geleerd heb bij verschillende methoden hoe ze hypnose gebruiken, dat het eigenlijk een vorm van hypnose is. Het wordt ontkend, omdat men zegt, maar je bent nog aanspreekbaar. Dan heb ik genoeg ervaringen ook van mensen gehoord die zeiden, ik kon wel antwoorden geven, maar ik voelde me langzamerhand toch een beetje onwerkelijk, irreëel. Nou, dat herken ik ook van iemand die op een of andere manier gehypnotiseerd wordt, of zelfs uit de hypnose komt. Die heeft een beetje onheimisch gevoel. Later ook soms gevolgd door allerlei angsten. Dus met name dat het bewustzijn van de mens heel duidelijk gemanipuleerd wordt bij EMDR. Dat vind ik een heel duidelijk gegeven. En dan zeg ik, als je twijfelt moet je het niet doen. Er zijn ook therapeuten die heel veel met mensen bidden. En het soms ook inpassen in hun begeleiding. Maar het feit dat je er omheen veel bidt, wil niet zeggen dat de techniek dan tegelijkertijd altijd acceptabel is. Maar goed, het is binnen al die technieken die ik nu genoemd heb, is het wel eentje die voor christenen dan toch nog ook een beetje, voor sommigen althans, nog acceptabel is. Voor mij zeker niet. En ik werk ook iedere dag met mensen met trauma's en ik bid iedere dag met mensen. En ik hou me daar verre van. Omdat ik niet alleen zelf, maar ook in de literatuur en ook in allerlei verklaringen ook. Want er zijn natuurlijk ook veel niet-christenen tegen allerlei vormen van hypnose. Gezien heb dat therapeuten ook heel makkelijk door middel van dit soort technieken mensen iets wijs kunnen maken. Goed. Ja, ik vind van wel. Ik vind als je aan de waarheid gaat knoeien. En als je aan je waarnemingsvermogen gaat knoeien, ook met zulke goede doelen die je nog kunt hebben. Want dat hebben de witte magie, dat hebben de witte heksen ook. Die willen ook mensen beter maken. Maar ze gebruiken een verkeerd middel. Nou is dat wel een sterke vergelijking, dat geef ik toe. Maar nogmaals, ik wil op geen enkele manier de twijfel hebben dat ik, als ik mensen help, dat ik daarbij middelen gebruik die God niet kan zegenen. Natuurlijk, mensen moeten daar zelf ook achter staan dat het niet van God is. Want anders wordt het ook weer een soort ritueel. Maar dan denk ik wel dat God rechtvaardig is om ons, als we onze zonde belijden in dat opzicht, ons ook te reinigen. Ja. 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 Bij dit voorbeeld wat ik net noem? Ja, nee, daarom. Ik wil dat juist, afkeuren. Hè? Omdat ik juist zeg van, dat stelt dus niks voor. Als je bidt en daarna, ik kan wel gaan bidden en dan iets doen waar ik van zeker weet dat God het niet goed vindt. Ja, wat heeft dat gebed voor waarde?
Nee, ik wil
Ja. Ja. Oké. Okay. Zeker. Maar je moet het niet opzoeken. Nee. En dat is het punt. Natuurlijk. Ik ken ook voorbeelden van mensen die totaal niet wisten wat het inhield. En daar inderdaad in het gebed mee bezig waren. En niet gelijk rood licht kregen. En waarvan ik denk van nou, die zijn wel door God daarin beschermd. Maar ik denk niet dat je dat tot het uiterste moet gaan opzoeken, die bescherming. Ja. Nou, ik zei het al, de duivel die is een naaper van God. En ik kom heel veel in contact met occulte kringen en zelfs satanisten. En die hebben ook allerlei diensten, zoals ze dat noemen. Waarbij ze op allerlei manieren hulp zoeken en zaken doen die, waarbij ze, noem het maar, geheime kennis krijgen. Nou, ik geloof dat er... ik ken deze gemeente niet, dus ik doe geen enkele uitspraak hier over gemeentes in de buurt of zo. Maar in zijn algemeenheid, noem het maar, wij komen ook met ons werk in aanraking met mensen die in sectes geweest zijn. Als je iemand hebt die heel erg dominant spreekt, bijvoorbeeld. Ik kom zo op je vraag terug hoor. Iemand die heel dominant spreekt en die vooral veel vanuit zichzelf spreekt en vanuit zijn eigen ervaringen spreekt. En zijn eigen persoonlijkheid heel sterk centraal stelt. Wij hebben daar filmpjes van gezien, wat we zien dat mensen zeg maar in een soort collectieve hypnose terechtkomen door zo'n spreker. He? Dus dat kan in, noem het maar, in sectes en kerken ook gebeuren. Het feit dat, wat dan tegenwoordig een flow genoemd wordt he, in de bediening, misschien heb je ervan gehoord, maar niet, dat je jezelf moet opwerken tot een bepaalde toestand waardoor je de dingen van God zou kunnen zien. Nou, dat lijkt me wel heel op zijn minst gevaarlijk, laat ik het maar zo zeggen. Het komt erop neer dat je natuurlijk, Paulus zegt ook, dan gaat het over het lofprijzen in de geest. Maar als er dingen dan gezegd worden, zoals jij zegt, die niet begrepen worden of die andere mensen niet herkennen, dan andere mensen zullen bijvoorbeeld dingen moeten vertalen. Hè, als we vreemde talen spreken, dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. Ik heb er wat moeite mee dat er soms anderhalf uur lang gezongen moet worden en mensen in een bepaalde toestand komen en waarbij het woordverkondiging maar heel miniem is. Hè. Nou wil ik niet zeggen dat overal waar lofprijzing is, dat het altijd occult is of zo hoor. Maar je zegt terecht van je moet het toetsen. Als daar dingen aan de orde komt. Er zijn voor mij ook allerlei dingen uitgesproken, profetieën. En dan denk ik, nou dankjewel. En ik zal het kijken of God het mezelf ook duidelijk maakt. Aan de andere kant maak ik in de praktijk ook vaak mee dat mensen soms helemaal ondersteboven raken van een profetie die een ander gegeven heeft. En soms zelfs een soort self-fulfilling prophecy. Dus dat ze zelf dingen gaan verwerkelijken die een ander als het ware over hen gezegd zou hebben. Dus, waar zelfs de dood mensen die gezegd hebben van nou, ik heb enkele patiënten gehad. Hè, waarbij een soort doodsoordeel over ze uitgesproken werden. En die op een bepaalde dag, een bepaalde datum. Hè, als zijnde iets van wat God, van God zou komen. Zeker. Ja. Ja. En je kunt dingen toetsen door dingen inderdaad vanuit de Bijbel, maar je kunt ook personen toetsen. Als je mensen hebt die allerlei profetieën hebben, maar nauwelijks in een praktijk van hun leven een godsvruchtig leven hebben, ja, dan zou het voor mij ook zo'n profetie ook al wat minder waarde hebben. Toch? Maar daarmee wil ik niet zeggen dat God niet bepaalde profetieën kan geven hoor. Dat zeg ik niet. Maar ook hier. Zijn christenen zo veel te goed gelovig? En een van de dingen die ik steeds in de Bijbel lees, is dat we dingen moeten scheiden, onderscheiden, moeten toetsen. En moeten groeien in het geloof. Volwassen moeten worden, enzovoort. En dat doen we niet door zomaar voetstoots alles aan te nemen wat een ander roept. Ook wat de dominee, ook wat ik zeg, moet getoetst worden. Dat staat ook in de Bijbel. Ze kwamen thuis en ze keken naar de Bereërs of het al zo was in de Bijbel. Nou, nu we er toch zijn, kunnen we gelijk eens een aantal van die Bijbelse bezwaren noemen. Nou, laat ik dan een paar teksten ook lezen in dat verband. Dus 2 Korinthe 10, vers 4 tot 5, 4 tot 6. Daarvoor staat, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten, en dan komt het, elk bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Een beetje moeilijke zin, hè, maar daar staat dat we elk bedenksel als krijgsgevangenen moeten brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat betekent dat we ons denken moeten bewaken. En dat we ons denken moeten afstemmen op wat de Bijbel leert hoe we moeten denken. En dat gaat over de gehoorzaamheid aan Christus. En daarvoor staat het slechte van bolwerken. Ik had vroeger een Franse leraar die zei, bolwerken is het enige woord wat Fransen overgenomen hebben uit de Nederlandse taal. Ik weet niet of het zo is hoor, maar dus dat is geen geïnspireerd woord wat ik nu vertel, maar dat zei die leraar. Maar bolwerken is helemaal in elkaar gevlochten. En allerlei bedenksels. En als je aan de ene kant trekt, dan komt er aan de andere kant weer wat uit, weet je wel. En zo moeten wij leren. We langzamerhand leven we in een niet-christelijke tijd. En er is in Nederland een niet-christelijke geest. En dat overspoelt ons door de informatie in de radio, tv, bladen, maar in ontmoetingen met anderen. We worden er maar overspoeld. En voor het weet, als we ons denken niet bewaken, zullen we daarin op een verkeerde manier ook getransformeerd worden. 1 Korinthe 6, een stukje terug. Alles is mij geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Door niets laten knechten. Ook niet door allerlei theorieën. In de Statenvertaling staat er, ik zal me niet onder de macht van iets anders laten brengen. We hebben net gezien dat bij hypnose bijvoorbeeld je duidelijk onder een macht van een ander komt. Die jouw realiteit als het ware influistert. En waarbij zeg maar, je denkremmingen gepasseerd worden, je vrije wil gepasseerd wordt. En dan word je geknecht. Op dat moment, als je onder die hypnose bent, dan doe je wat de ander wil. En niet misschien wat je zelf wil. En zo geldt het voor heel veel dingen. Denken en het bewaken van denken is geweldig belangrijk. Tegelijkertijd is het ook zo dat mensen soms ook veel te veel denken. En met allerlei scenario's bezig zijn. En ik ben ook therapeut en ik heb ook een cursus van Bijbels omgaan met stress. En dan doe ik ook ontspanningsoefeningen. En ik probeer ook mensen niet hun bewustzijn te beïnvloeden, want ze moeten juist bij die oefeningen volledig bij bewustzijn van de kennis van wat ze in hun lichaam voelen, dus heel bij de realiteit blijven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld yoga, waarbij je leert dat je op een matje in de Middellandse Zee loopt te dobberen en daar lekker voelt. Nee, dus je blijft wel bij de realiteit, maar nu zie je, en dat heeft Ruud geloof ik behandeld, met mindfulness en andere methoden, dat aangegrepen wordt, omdat wij veel te veel dingen bedenken en in ons veel te veel scenario's in het hoofd zitten, om ons hele denken te ontmantelen. En als je dan een techniek hebt die dat langzamerhand gaat doen, ja, dan loop je weer gevaar. Dus het is maar ten dele. Nou, Efeze 6, die kent u allemaal wel, denk ik, hè? De geestelijke wapenrusting. Dat is de helm onder andere van het heil. En de helm staat voor het hoofd te beschermen, je denken beschermen. Filippenzen 4, hè? Je gedachten en je hart bewaken. Dat moet je ook maar leven, dat is ook een hele belangrijke. Verblijdt u in de Here ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijdt u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat alles bij uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, daar komt het, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voor ze broeders, al wat waar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenkt dat wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Bedenkt het. Vaak zit ons hoofd wel inderdaad heel veel vol met andere dingen die we bedenken. Maar de Bijbel roept ons steeds weer op om de dingen van God te bedenken. Onze hele wereld, in die zin heeft het hindoeïsme wel gelijk dat we in een schijnwereld leven bij veel mensen. Maar we leven in de wereld van God. Bij Gods realiteit. Maar vaak hebben wij daar ook nauwelijks voeding mee. En dat betekent ook niet alles wat je ziet inderdaad. Het is ook in die zin een onzienlijke wereld waar we deel van zijn. Maar een van de belangrijkste verdedigingsmechanismen om geestelijk ook overeind te blijven, dat is ons denken, richten en laten behoeden door Christus Jezus. Breng ze krijgsgevangen. Beproef de geesten. In het nieuwe leven, in Efezebrief wordt beschreven dat we vernieuwd worden door de geest van denken. Goed. Nou, ik heb nog wel wat dingen, maar het is bijna tijd. Misschien zijn er nog vragen anders. Komt het een beetje over of zegt u van nou, dat is mij een beetje te moeilijk onderwerp zo? Valt wel mee, hè? Ja. Ja.
Ik heb misschien wel een aanvulling.
Ja. Ja, het is zelfs zo dat mensen die gehypnotiseerd zijn, dus er blijft altijd een geestelijke opening. He, dat zag je hierna ook. He. Je bent nog, als je, zelfs daarna waren ze nog beïnvloedbaar. Er zijn ook filmpjes waarbij je ziet dat ze al lang gaan zitten en dan knipt hij weer met zijn vingers bijvoorbeeld en dan reageren ze weer. Maar ik heb daar geen echt. Maar ik weet in de praktijk dat mensen nog lange tijd beïnvloedbaar worden en een geestelijke panzer als het ware afgebroken is. Ja, ja. En kijk, het is niet de bedoeling om hier ook een angst aan te kweken. Maar ook weer hetzelfde wat we de vorige keer zeiden van, je moet ook niet naïef zijn. Je leeft in een wereld waar je door beïnvloed wordt. En zeker in onze informatietijd, waar wij zoveel informatie over ons heen komt. En al heel snel en ook vanuit een bepaalde geest gericht is. Dat we gauw in ons denken en ons wereldbeeld en ons godsbeeld ook veranderd worden. Dat gaat heel geleidelijk. Maar als je altijd vanuit een antichristelijke geest informatie heel subtiel hoort, dan gaat je godsbeeld langzamerhand ook veranderen. Dat is precies natuurlijk de bedoeling van de boze. Dat hij ons wil aftrekken van de eenvoudige waarheid van God, zoals dat in de Bijbel staat. Hij wil dat Wat God verheerlijkt en wat tot eer van God is, dat wil hij tot de bodem afbreken. En in de eerste plaats zijn dat de christenen. Het lukt hem niet, in die zin dat we eigendom van Christus zijn, maar hij kan het ons wel heel erg moeilijk maken. En als wij zeg maar, de Bijbel in die zin niet echt serieus nemen, al de opdrachten die hier ook staan, dan kunnen we in deze tijd makkelijk tot een prooi worden. Ook zelfs mensen met goede bedoelingen. Ook in de gezondheidszorg.
Waarom is het ook belangrijk als iemand in het ziekenhuis ligt, dat u, als het als zuster naast staat, ook bidt voor de Heer? Want er wordt heel veel rijkje van gekregen in het ziekenhuis.
Ja. In feite, iedere vorm van hulp, iedere medicijn, iedere therapeut, iedere arts, iedere methode, moet een middel in Gods hand kunnen zijn. En daar, als dat niet zo is, of als je eraan twijfelt, dan moet je daar niet mee in zee gaan. Ja. 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 Als je met mijn ogen soms kijkt, naar mensen ook die bij mij langskomen in de praktijk, dan zie ik een heleboel mensen die onder invloed nog steeds van hypnose staan. Het is een stukje realiteit ook. Je kunt het soms, misschien een gevaarlijke uitspraak, maar je kunt het soms in de ogen van mensen zien dat ze gehypnotiseerd zijn. Het is niet mijn bedoeling om als vermaak dit soort filmpjes te laten zien, maar om wel even duidelijk te laten zien in welke context. Dus de context die ik hier aanbied is duidelijk. En dan denk ik dat het ook wel kan, want het is maar wat ik heb laten zien, is maar een hele softe vorm. Als je op YouTube kijkt, dan zie je de meeste vreemdsoortige filmpjes. Ik heb nog een hele softe vorm uitgekozen. Ja. 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 Ja, laat ik even vooropstellen dat vallen in de geest voorkomt en ook niet onbijbels hoeft te zijn. Je moet altijd kijken om te kunnen beoordelen van wat doet het met een persoon, met name ook daarna. Is het een persoon die waarvan je ziet dat het zeg maar dient tot meerdere godsvrucht in zijn leven? Of is het een persoon die, is het Nederlands gezegd, een beetje weird gaat worden. Een beetje vreemd. Dus, het komt alle twee voor. En het feit dat het voorkomt, mag je niet zomaar zeggen dat het altijd onbijbels is. Het komt in de Bijbel ook voor. Maar wees er wel voorzichtig mee. Want het kan ook andere bronnen hebben. En het kan het ook in de kerk hebben. Ja, dat denk ik wel, ja. En ik. Het komt.
Het komt wel voor dat ze voorlopen
dat is in een bepaalde vervoering komen, laat ik het maar zo zeggen. Paulus zegt ook dat hij in een bepaalde toestand was. Hij weet niet of het hier was of daar was, of het in de hemel was of niet. Je zou kunnen zeggen dat is ook een bepaalde geestestoestand die in mijn ogen niet dagelijks voorkomt. En ook niet iedereen bij iedereen voorkomt. Maar het komt voor, dat zal ik niet ontkennen. Ja. Maar nogmaals, als je dat in het heden en nu toe wil passen, net alles moet je toetsen. Dus ook als iemand in de geest valt. Als die allerlei dierlijke geluiden gaat zat maken bijvoorbeeld, dan heb ik allemaal twijfels, moet ik eerlijk zeggen, of dat tot godsvrucht leidt.
Ja. Wat maak je nou van de psychotherapie Delft? Want we horen nu heel veel waarschuwingen van, doe dit niet, doe dat niet, maar stel je voor, je bent ziek, je raakt in een burn-out, je krijgt dan de huisarts iets van, ga naar een psycholoog praten, een psychotherapeut, en dan zit je dan, je zit bij een expert, en die ben jij om te beoordelen van hetgene wat je met jou doet, of het goed is of niet. Wat kan je nou echt verwachten van psychotherapie en wat niet?
Nou, ik denk dat je wat ik net al zei, je bewust moet zijn dat ieder middel wat je gebruikt, of iedere persoon, iemand moet zijn die in Gods handen is.
Nee, maar
voordat je naartoe gaat, er staat een stap over, voordat je naartoe gaat moet je al gebeden hebben en kijken of God groen licht geeft voor een bepaalde hulpverlener. En dan moet je ook toetsen. Hè? Als je een psychotherapeut hebt die daarnaast veel met hypnose doet bijvoorbeeld, of die met andere occulte dingen gelieerd is, dan zou ik daar bijvoorbeeld sowieso niet naartoe gaan. Als je een christentherapeut hebt die bijvoorbeeld aangesloten is bij de Vereniging van Christentherapeuten, ook niet altijd een waarborg, maar het is wel weer een volgende filter, hè, dat je kunt zeggen van nou, hè, dan... Nee? Ja, maar u gaat uit van een situatie waarvan ik denk van nou, pas op, want er zijn nog stappen daarvoor voordat je daar kunt komen. Ja. Ik zeg niet.
Wat kun je mij nou zeggen van dat het wel trouwens moet gaan? Maar waarin gaat u mij helpen?
Nou, ik ga u niet helpen door alleen maar wat veel psychologen doen, door alleen maar uw eigen krachten aan te wennen en te zeggen dat als je je eigen krachten maar genoeg ontwikkelt en maar genoeg aan jezelf denkt en er genoeg zeg maar dat individuele aanscherpt, dat zult u bij mij niet horen. Ik ontken niet dat psychotherapie ook goede dingen kan doen. Ze kunnen, met name gedragstherapie kan tot op zekere hoogte inderdaad heel goed zijn in de zin dat het ook een beetje in kaart brengt van wat je doet en hoe je denkt enzovoort. Maar zodra er dus een bijzondere steun op een of andere manier aangeboden wordt door een therapeut, ja, dan moet je wel opletten. En dat moet je bij mij ook. Natuurlijk. Ja. Ja, zeker. Maar dat is het probleem, ook in Nederland. Ten eerste, ik vind dat pastoraat veel meer ontwikkeld moet worden. Ook wat ik zie in Nederland is dat zorgverzekeraars hebben een hele grote vinger in de pap, omdat zij namelijk dingen vergoeden. En dat betekent dat je ook aan een aantal protocollen moet gaan voldoen van die zorgverzekeraars. Die zeggen dat ze neutraal zijn, maar als je dan gaat kijken, dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dus in die zin heeft het pastoraat zich een beetje weg laten dringen door vormen van psychotherapie. Ik moet er ook even een kanttekening bij maken dat ik ook gezien heb dat er sommige niet-christelijke psychotherapeuten soms betere hulp geven dan christentherapeuten. Die, hè, als het gaat over een bepaald segment van hulp. Dus het is niet een algemene veroordeling voor psychotherapie. Maar wat ik wel zie is dat het langzamerhand een macht geworden is, de psychologische hulp, die het pastoraat verdrongen heeft. En nou geef ik toe dat ook in de pastoraat veel fouten gemaakt worden. En dat de problemen in deze tijd ook heel ingewikkeld zijn. En dat je van alle markten een beetje thuis moet zijn, wil je ook echt goede hulp kunnen geven. Maar ook hier, het enige wat ik daarop kan antwoorden is, als je een verwijzing krijgt, ga dingen toch na. Ga personen ook toetsen. En als er bepaalde methodes tegen u zeggen van nou, ik ga een visualisatie met u doen, dan moet je eerst eens afvragen, dan wil ik dat wel.
Jong. Dat zijn atheïsten die je tegenkomt. En mij bijbel leert me dat spreuk gezegd, dat je met de baas moet komen.
Ja.
En dus ik ben het met je eens. En als je onduidelijk zijn van, joh, als jij er onrustig van wordt, dan wil de geest je misschien niet zeggen. En ik, ben, ik heb het niet gedaan. Ik heb gemerkt dat ik, daar wel rustig ben, zeg maar. Ja. Maar ik lees heel veel boeddhistische en hindoestaanse wijsheden, vooral in de gesteltherapie.
Ja.
Terwijl het is bij ons als, Jood, zeg maar, zo'n Joodse wortels lees je er wel doorheen.
Ja.
Maar, ze, het wordt nooit met bron vermeld. Dat heeft ontzettend aan gestoord.
Ja. Ja, zeker.
Ja.
En u mag de laatste zo meteen. Wat zou ik nou zeggen? Ja, een van de, toetsstenen is ook, dat noemde jij dus ook je geweten. En nou is geweten bij de meeste psychologen ook iets van, nou dat is helemaal vervormd en daar moet je niet te veel mee. Maar in de Bijbel zegt Paulus, ik oefen me. In mijn geweten voor God en voor andere mensen. En zoek maar eens een concordantie op, een geweten. Maar er zou veel meer over gepreekt moeten worden wat mij betreft. Omdat dat, zeg maar, datgene is wat God direct ook tot je zegt. En wat je kunt toetsen, waar je kunt leren. En dat hoor ik jou ook zeggen. En ik, tegelijkertijd constateer ik dat heel veel mensen eigenlijk nauwelijks meer vanuit hun geweten dingen God overleggen. Om keuzes te maken. En daardoor dus ook niet geoefend zijn. Dus naast het feit of het absoluut nou wel of niet iets is wat je wel of niet moet doen. Veel belangrijker is het, ik al zei, het moet een middel zijn in Gods handen. En dan kom je ook op het terrein van het geweten terecht. Als je daar meer over wil lezen, op onze site hebben we er twee artikelen over. U mag als laatste. Heel goed.
En ja. Ik vind het moeilijk in deze tijd dat als je plotseling in het ziekenhuis komt, dan weet je niet wie je handen laat. En daar ze er zoveel bij doen, nou ik vind het gewend en dat is ook krachtiger, maar ik vind het wel niet
zo. Ja. Nou, daarom zeg ik, we moeten niet naïef zijn, hè? Maar ook niet al te angstig worden, want we hebben ook al een beschermende God. En als we echt ook zijn weg zoeken, dan denk ik dat we achteraf zien dat we nog meer beschermd zijn dan we zelf ooit hebben kunnen merken in het leven. Dus daar ga ik ook al vanuit. Maar ik ga er ook al vanuit, en dat is het laatste, dat we de opdracht hebben om dingen met elkaar ook vanuit het woord van God te bespreken en te toetsen. En daar ook zeg maar ons leven op af te stemmen. Goed. Vindt u het goed dat we samen dan eindigen en dan geef ik het woord weer aan broeder. Ja, vader, zo willen we aan het einde van deze avond ook tot u komen en willen u zo bidden, wilt u de nawerker zijn van alles wat we hier besproken hebben. Er zijn zoveel dingen voorbij gekomen, dingen die misschien ook wel veel vragen oproepen, dingen die ons misschien angstig maken, maar ik wil u bidden, wilt u ieder zoals we hier zitten duidelijkheid geven. Heer, dat u een God bent die beschermt, dat u een God bent die raad wil geven, dat u een God bent die, als we struikelen, ons op wil richten en ons wil opvoeden met één doel, dat we leren te leven uit het geloof. Heer, uw woord zegt dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En voor die belangrijke vaardigheid en dat belangrijke levensprincipe hoop ik dat u ook deze avond wil gebruiken. Enerzijds als een waarschuwing, anderzijds ook als een opdracht ook om het Bijbelse denken onder leiding van uw Heilige Geest en uw woord weer opnieuw ter hand te nemen, zeker in een tijd waarin ons denken zo beïnvloed wordt. Wilt u zo nogmaals met in ieder zijn hier, dat u ze zegenen, beschermen ook in hun werk, in hun gezondheid, in hun familie. Ook voor de invloeden van de boze. Heer, en dank u dat we een goede God hebben. En dat we ook mogen wijzen op de geweldige beloftes die u ook uit genade ons wil geven. Prijs uw naam daarvoor in de naam van Jezus. Amen.
Zoals ik aan het begin van de avond al zei, hebben we ook een collecte. Dus ik zal zo meteen de collecte zacht aan de grond geven.
Sorry, mag ik